Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op een later moment aan ons verbonden is, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Mulder. De schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 9, vers 51 tot en met 62. Het thema is, ik zet mijn treden in uw spoor. Mededelingen namens de kerkraad. Tijdens de woensdag gehouden verkiezingen zijn door de gemeente verkozen en door de kerkraad benoemd tot ouderling de broeders R.P. De Bruin, G.A. Hardeman, J.P. W.M. Kolen en L. Snoek. Broeder Post is verkozen en benoemd tot ouderling Scriba. De broeders B. De Graaf en S.J. Schuurman zijn verkozen en benoemd tot diaken. Voor een vijfde ouderling zal opnieuw een stemming moeten plaatsvinden. De broeders hebben bedenktijd gekregen tot het einde van deze week. We bevelen alle deze broeders in uw voorbeden aan. Wij herinneren u aan de zing-in direct na de dienst in de kelder van de kerk. Iedereen is daar van harte welkom. De collectes voor vandaag zijn: eerste collecte voor de diaconie, tweede collecte kerkelijke kas, kerkjeugd en onderwijs en derde collecte voor noodhulp in Turkije en Syrië. Zoals u weet zijn Turkije en Syrië getroffen door verwoestende aardbevingen. Er zijn duizenden doden te betreuren en daarnaast zijn er vele gewonden. Deze collecte bevelen we dan nog hartelijk aan. Collectes zijn over te maken op de door u bekende digitale manier. En voor de gasten is het ook mogelijk een bijdrage te doen in de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 107, vers 16. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Verheft u uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft, en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen gaat het over het volgen van de Heer Jezus. Een psalm die daar prachtig bij past, dat is psalm 89, vers 7 en ook vers 8. Hoe zalig, hoe gelukkig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. luisteren we vanmorgen ook naar de 10 geboden van de Heere. En vervolgens zingen we Psalm 40, vers 4. Een psalm die zo prachtig van toepassing is op wat de Heer Jezus kwam doen. Brandofferen, nog offer voor de schuld, die voldeden aan uw eis nog eer. En toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We mogen ook samen in het gebed tot de Heere gaan. En dan zullen we samen danken dat Gebre Wilbrink van de Klerkstraat 8 weer veilig thuisgekomen is na een aantal maanden stage op Aruba. We zullen samen danken met Willem en Janet Leeuwdrent, Dotterbloem 18. Ze hebben een zoon gekregen gisteren. Hij heet Jurre. Moeder en kind maken het goed. We zullen ook samen danken met Frans en Elise van Keulen van de Maanderdijk 20 in Ede. Ze hebben afgelopen vrijdag een zoon uit Gods hand gekregen en zijn roepnaam is Jefta. En ook in dat geval geldt, moeder en kind maken het goed. We zullen ook de broeders die op tal gestaan hebben aan de Heere opdragen. Zullen we samen tot God gaan. Onze Vader die in de hemelen zijt, tot u komen wij. Tot u die ons deze dag weer gegeven hebt. Tot u die ons als gemeente hebt samengeroepen rondom uw woord, om samen te zingen, te bidden, uw woord te openen en daarnaar te luisteren. Heere, u bent die God die in uw genade ook vandaag weer naar ons uitziet en zich naar ons uitstrekt. En wij verwonderen ons daarover, Heere, want wij beseffen dat wij dat niet verdienen. Als het dan vanmorgen gaat over het volgen van u, Heere, dan moeten wij belijden dat wij zo vaak niet op de goede manier volgen. Volgen op onze eigen manier. En dat we onze eigen dingen zo belangrijk vinden. En dat we soms zo lauw zijn van hart. En u weet het, Heere. U weet ook van de zonde waar we tegen strijden. De verleidingen die op ons afkomen. De boze die ons bij u vandaan drijft. En dat brengt ons, Heere, klein en verootmoedigd voor u. Heere, zie ons aan in uw genade. Zie ons aan in uw liefde. En vergeef ons wat tussen u en ons inkom is komen te staan. Neem het alstublieft genadig weg, Heere. We weten dat we daar geen grond, geen reden voor hebben in onszelf, maar wij vragen het u om het werk van uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Heer, neem het genadig weg en zou u ons vanmorgen weer een gezegende dienst willen geven. Dat u spreekt in ons hart. Dat u geeft dat het niet zomaar langs ons heen gaat, maar dat het werkelijk binnenkomt. En dat we van harte u volgen. Als het makkelijk is, maar ook als het moeilijk is. Heren, we willen u allereerst ook hartelijk danken dat Geber weer in Nederland mag zijn, hier in Veenendaal mag zijn en in ons midden mag zijn. Hij heeft een mooie tijd op Aruba gehad, onder stage lopen en nu is hij weer hier. We danken u daarvoor en dat u geeft dat de ervaringen die hij heeft opgedaan, dat hij heeft mogen leren en doorgeven, dat het is tot zegen voor hem, maar wellicht ook daarmee voor anderen. Heer onze God, wil u danken voor het nieuwe leven wat Willem en Janet Leeuwdrent mochten ontvangen. Een gezonde zoon hebben gekregen, Jurre. En prijs uw grote naam, Heere, voor het leven wat u gaf. Het leven wat u hebt gespaard. U bent daarin ontzettend goed. En wilt u ook geven dat Janet goed mag herstellen. En dat Jurre mag gaan groeien. Dat ze zo als gezin het goed mogen hebben. Zegt u ook Minke, nu ze grote zus mag zijn. Heere, geef dat ze met elkaar op mogen zien tot u. En zich mogen verwonderen over uw goedheid over hun leven. Vandaag en ook in de toekomst. Heren, we danken u ook voor het leven wat u hebt gegeven. In het leven van Frans en Elise van Keulen. Zijn zoon hebben gekregen. Jefta. Heren, geef dat die kleine Jefta ook toegewijd mag zijn aan u. Dat hij van jongs af aan door Frans en Elise meegenomen mag worden in de dienst aan u. We danken u dat hij in goede gezondheid geboren mocht worden. Dat het met hem en zijn moeder goed mag gaan. Wilt u geven dat ze in de toekomst ook mogen zien dat uw zegenende hand over hun leven is. En dat ze het goed hebben. Omdat u hen nabij bent in alles. Heren, wat een wonder om daar zo te mogen danken voor het leven wat geboren is. De goede gezondheid. We bidden u voor het leven wat nog verwacht wordt. Wat mag groeien in de moederschoot. Geef dat het mag groeien. Zich mag ontwikkelen. En op een goede tijd geboren mag worden in goede gezondheid. Heren, daar zien we naar uit. En geef ook uw zegen over kinderen. Geef uw zegen over tieners, over jongeren, over ouderen, over ons allemaal. Heere, u heeft ons het leven gegeven. Maar het leven is ook niet altijd makkelijk, u weet dat, Heere. Soms zijn er moeite en zorgen en u weet wat er in ons hart leeft, wat we meegenomen hebben de kerk in of wat we nu in ons hart dragen, nu we op afstand verbonden zijn. Wij kijken naar u, Heere, en wilt u bij ons zijn, ons troosten, ons kracht geven, ons moed geven om vol te houden, om te zien op u. En Heer, als er tekorten zijn aan onze kant, wilt u ons dan helpen om met elkaar op te trekken, om elkaar tot steun te zijn. Als er zorgen zijn in het gezin, problemen zijn, als het gaat over onze gezondheid, wij leggen ons leven vanmorgen in uw handen, Heer. Zegent u ons zoals gemeente, ook nu we afgelopen week een ambtsdragersverkiezing hebben gehouden. Heer, wij bidden u voor de broeders die op tal stonden. Voor zij die verkozen zijn en benoemd. Maar ook voor diegenen die op tal stonden, maar niet verkozen zijn. Heer, leid u ons. Geeft u ons wat nodig is. Er is veel voor gebeden. We hebben daar in uw wil gezocht. Gaat u dan ook verder met het leven van deze broeders, met hun gezinnen. Heer, de broeders die verkozen zijn en benoemd. U weet, Heer, wat het met ze doet als ze zo'n roep op hen afkomt. Geef dat ze met u het hierover mogen hebben. En dat ze voor uw aangezicht een keus mogen maken. Tot uw eer. Tot opbouw van de kerk. Tot zegen voor het gezin. Waar ze deel van uitmaken. Heer onze God, leert u ons zo allemaal om te volgen. En bidden wij u dat voor ons als gemeente. Voor degenen die al langer u mogen volgen. Maar ook voor degenen die misschien nog aan het nadenken zijn, wil ik dat wel. Heer, zou u deze dienst willen gebruiken om mensen voor het eerst tot die keus te laten komen om van harte u te volgen. Heer, wij bidden u ook om uw zegen over de gaven die we mogen afzonderen voor uw dienst. In bijzonder ook voor de noodhulp in Syrië en Turkije. Heer, de beelden zijn ons niet onbekend. We hebben de afgelopen week ook daarin veel op ons af zien komen. Zoveel gebouwen ingestort. Zoveel levens verruineerd. Zoveel doden. Heren, wat is een mens dan maar klein. En nietig. En waarom trof het ons niet, Heren? We danken u dat u ons, in ieder geval de meeste van ons, zegent met gaven. Waar we ook weer van mogen delen. Heren, zo mogen we ook vanmorgen onze gaven aan u geven. Wilt u uw zegen eraan verbinden als we ook voor de noodhulp daar onze gaven geven? Geef dat het mag bijdragen aan een herstel, aan wederopbouw. Aan mogelijkheden om weer een goed leefklimaat te creëren. Heere, wij slaan onze ogen op u. En wilt u zo zijn bij deze wereld? Waar er niet alleen maar nood is in Turkije en Syrië, maar er zoveel andere gebieden zijn waar mensen leven onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Zonder hoop op verbetering. Heren, ontferm u. Ontferm u ook over uw kerk wereldwijd. En bijzonder in die landen, daar waar ze vervolgd en verdrukt worden. Waar het samenkomen zo moeilijk is. Breid uw koninkrijk uit, heren, ook daar. Maar ook hier in Nederland, heren. Zegent u daar waar uw woord geopend wordt. Geef dat het eerlijk verkondigd mag worden. Bewaar voor dwaalleer. Heeft de duivel geen plaats en vorm zo uw kerk tot eer en glorie van uw heerlijke naam. En leer ons volgen, heel ons leven. We vragen dat, Heer, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie in de kerk zijn. Ik heb geen kinderbijbel bij me vanmorgen, maar ik wil jullie wel een plaatje laten zien. Als je wel eens op de snelweg geweest bent, op de A12, hè, die snelweg die hier langs Veenendaal ligt, dan kun je richting Arnhem, maar je kunt ook de andere kant op, richting Utrecht. Nou, als zou je richting de kant van Utrecht gaan, dan kom je op een gegeven moment op dit punt. En dan moet je een keus maken. Nou, stel je voor, hè, wij zijn onderweg. Ik rij voorop en jij rijdt achter mij. En ik heb bij vertrek heb ik gezegd, We gaan naar Amsterdam. Jij rijdt achter mij, maar op een gegeven moment, ja, het is druk in het verkeer. Zie je mij niet meer en nu ben je bij dit punt aangekomen. Ja, welke kant moet je dan op? Wie weet het? Je moet achter mij aan, maar je ziet mij niet meer. Je moet dan richting Amsterdam, maar hij is iets beter ingezoomd nu. Welke kant moet je dan op? Moet je dan rechtdoor? Of moet je dan schuin? Moet je dan de afrit nemen? Welke kant moet je op? Twee tegelijk, ja. Rechtdoor, precies. Omdat daar Amsterdam staat, hè? Nou, zo is het eigenlijk vanmorgen bij het volgen van de Heer Jezus ook. Wij zien vanmorgen de Heer Jezus voorop gaan. En die zet zijn gezicht vast, niet op Amsterdam, maar op Jeruzalem. Daar gaat hij naartoe. En de discipelen, die kunnen van alles vinden, daar gaan we ook vanmorgen bij stilstaan. Maar zij moeten volgen naar Jeruzalem toe. En dan moet je natuurlijk, als je de Heer Jezus volgt, moet je natuurlijk niet allemaal verkeerde afslagen nemen, want dan kom je niet op de plek waar de Heer Jezus met jou naartoe wil. Nou, zo gaan wij vanmorgen lezen uit Lucas 9 en leren over het volgen van de Heer Jezus. Lucas 9, vers 51 tot en met vers 62. En daarna zingen we Psalm 84, vers 3 en ook vers 4. Als je alles van de Heere verwacht, dan kies je de welgebaande wegen. En dan ga je van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, vers 3 en ook vers 4. Het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet van welke geest u bent. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover. Ik hoop dat u na het amen van de preek van harte zingt: ik zet mijn treden in uw spoor. Na het amen zingen we Psalm 17, het derde en ook het vierde vers. Het thema voor de preek is ook die eerste regel van de psalm: ik zet mijn treden in uw spoor. En als structuur voor de preek 3 punten. De eerste is: 1 gaat voorop. 2 vallen op. En 3 letten op. 1 gaat voorop, dan kijken we naar de Heer Jezus in vers 51. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Jezus gaat voorop. 2 vallen op, dan kijken we naar vers 52 tot en met 56. Ik lees dan vooral vers 54. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Die 2 vallen dus wel op. En dan 3 letten op. En dan lees je dus in vers 57 tot en met 62... 3 keer dat iemand wel wil volgen. 2 keer uit zichzelf. En 1 keer roept Jezus die persoon en die letten dus op. Die zeggen: dat wil ik wel. Maar Jezus die geeft dan ook een scherpe reactie. Ik zet mijn treden in uw spoor. 1 gaat voorop. 2 vallen op. En 3 letten op. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U die hier aanwezig bent in de kerkzaal en u die op afstand verbonden bent. Er was eens een jongere hier in de Pnielkerk. En laat hem deze keer Liam noemen. En toen Liam jong was, genoot hij van de kinderbijbel waar zijn moeder uit voorlas. Die bijbelse verhalen die zijn juf vertelde, hij dronk ze in. En als de dominee voor de schriftlezing een plaatje liet zien, dan durfde hij niet altijd zijn vinger op te steken, maar hij dacht wel altijd mee. Toen hij tiener werd, werd dat lastiger. Zelf bijbel lezen, dat ging op zich wel, maar hij begreep niet goed wat er stond en hij vergat het ook wel eens. Preken, wat duren ze lang? Kerkdiensten zijn toch eigenlijk best wel saai? Catechisatie was wel aardig, vereniging was ook wel eens leuk en Liam die observeert. Waarom doen mijn ouders dat nou eigenlijk? Wat zie ik bij die mensen in de kerk? Waar spreken die mensen die christen zijn over? En waarom haken er ook zoveel af? Liam observeert, zoekt, kijkt, bidt, leest. En op een gegeven moment is hij overtuigd. Hij wil Jezus volgen. En dan wil hij ook belijdenis doen. Hij wil met heel zijn hart ja zeggen tegen God en de gemeente. Hij weet hoe radicaal het volgen van Jezus is. Jezus zei toch: verloochen jezelf. Neem je kruis op je. Volg mij. En ook al zijn er zat vrienden die nog lang niet zo ver zijn. Zijn er goede leeftijdsgenoten die hun eigen weg gaan. Liam doet belijdenis. En wil Jezus volgen. In de eerste tijd is dat ook mooi. Vol vuur is hij ermee bezig. Maar een tijdje later merkt hij het. Het vuur ebt wat weg. De eerste passie verdwijnt. Het maken van keuzes omdat hij Jezus volgt. Ja, dat doet hij eigenlijk niet per se omdat hij Jezus volgt. Gewoon zijn nuchtere verstand. En de keuzes die hij maakt, zijn dat nou echt andere keuzes dan mensen die niet meer Jezus volgen? Nou, dat kan hij eigenlijk ook niet zeggen. En hij gaat nogal naar de kerk, maar de echte zin is weg. Hij praat er nogal met anderen over, maar niet meer echt vanuit zijn hart. Hij wil ergens ook Jezus wel volgen, maar ja, die pornoverslaving die blijft ook maar komen. Hij wil ergens wel, maar nu hij naar zichzelf kijkt, voelt hij zich een beetje een derderangs volgeling. Eentje die een beetje meehobbelt. Voor het uiterlijk er wel bij hoort, maar van binnen. Ken jij misschien iemand als Liam? Bent u misschien iemand als Liam? Ja, wat als je vanmorgen wel naar de kerk gekomen bent of u kijkt mee? En je voelt je een beetje een derderangs volgeling. Een beetje minderwaardig. Zo eentje die zo vaak wel de verkeerde kant op kijkt en dan ook nog de verkeerde kant op gaat. Zo eentje die soms misschien wel goede voornemens heeft, maar ja, waar is het vuur in mijn leven? Waar is de passie voor de Heer Jezus? Waarom volg ik Jezus eigenlijk op mijn eigen manier? Als je daar iets van herkent vanmorgen, weet dan, je bent niet de enige. Misschien wel de persoon naast je in de kerkbank, die herkent het ook. Misschien niet op dit moment, maar wellicht wel een moment in zijn leven. Je ziet het om je heen, onder christenen. Je leest het ook in de Bijbel. Vele mensen die eerst Jezus wel willen volgen, maar hem dan toch afhaken. Of Demas, die eerst een medestrijder is, maar vervolgens tegenwoordige wereld lief krijgt. Je komt het ook tegen in dat wat we gelezen hebben. Of eigenlijk het stuk ervoor. Lucas 9, dat stukje wat we gelezen hebben, dat staat in het kader van falende discipelen. Volgelingen die niet zo geweldig volgen. Een vierdubbel falen, kun je zien. Als je de Bijbel erbij pakt, laat ik het even zien. In hoofdstuk 9, vers 37 tot met 50, zie je een vierdubbel falen. De eerste keer zie je vers 37 tot en met 42. Daar blijken de discipelen niet in staat om een demon uit te drijven. Die maanzieke jongen en zijn vader, ze kunnen hem niet helpen. De volgende, de tweede, vers 43 tot 45. Daar begrijpen ze de woorden van Jezus niet. Jezus die spreekt wel, maar ze begrijpen het gewoon niet en ze durven ook niet te vragen, hoe zit het nu precies? Vers 46 tot en met 48, de derde keer, daar zijn ze vooral aan het discussiëren wie het belangrijkste onder hen is. In de vierde, vers 49 tot en met 50, daar gedragen ze zich toch best wel een beetje autoritair. Ze anderen iets opleggen, iets van een ander vinden. Falen. En misschien herkent u wel een van die vier. Die eerste misschien, omdat je een ander niet helpt zoals je zou moeten helpen. Die tweede misschien, omdat je de woorden van Jezus soms ook niet begrijpt. Of die derde, omdat je zo druk bezig bent met elkaar. Waarom hij wel ambtsdrager en waarom ik niet? Waarom mag zij wel dat en waarom ik niet? Ik ben toch wel beter in het geloof dan zij, want die vierde, dat je vooral naar mensen kijkt buiten de Pnio-kerk en dat je daar wat van vindt. Die volgen Jezus niet echt. Hoe dan ook, als we gaan kijken vanmorgen naar dit gedeelte dat we gelezen hebben, dan staat dat dus in het verband van discipelen die falen. En die niet zo volgen zoals ze zou moeten. En als je dan kijkt naar de Heer Jezus, en je ziet hem daar staan tussen al die falende discipelen, dan zou je toch zelf toch ook kunnen bedenken dat hij dan ook niet zoveel zin meer heeft. Dat als je zulke mensen om je heen hebt, dat je dan het vuur verliest. Dat je dan ook minder zin hebt om te gaan. Maar kijk dan eens naar Jezus in vers 51. En als we dat vers lezen, dan is het een schakelvers. Het geschieden. God schrijft geschiedenis. Toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Het geschieden, dat valt al op. Toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. De dagen worden vervuld. Gaat er een lampje branden? Lucas 2. Maria. De dagen werden vervuld en zij baarde een zoon. Handelingen 2. De dagen worden vervuld en de Heilige Geest wordt uitgestort. Hier de dagen worden vervuld en Jezus die gaat naar Jeruzalem. God doet iets. En wat doet God dan? Wat doet Jezus dan? Dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde. En dat woord voor keren is een heel sterk woord. Dat is een woord dat betekent vastzetten. Versterken. Alsof je iemand die bijvoorbeeld gevallen is van een grote hoogte op een brancard legt en je zet zijn hoofd vast, zodat hij maar één kant op kan kijken. Nou dat. Jezus zet zijn hoofd vast. Hij versterkt zijn hoofd richting Jeruzalem. Wonder, hè? Jezus met die falende discipelen om hem heen. En wat doet Jezus? Hij zet zijn hoofd vast op Jeruzalem. En is een schakelpunt. Waarom? Nou, als we nog even iets verder uitzoomen, dan zie je dat we het tweede gedeelte van Lucas ingaan. Na de introductie, hoofdstuk 1 en 2, de aankondiging en geboorte, heb je het eerste deel, vanaf hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 9, vers 50. Dan is de Heer Jezus in Galilea. Nu, vanaf hoofdstuk 9, vers 51 tot en met hoofdstuk 19, gaat Jezus onderweg naar Jeruzalem. En je merkt ook, als je vanaf hier verder leest, dat je tegenkomt. Terwijl hij naar Jeruzalem reisde. Dus onderweg naar Jeruzalem. En dan vanaf hoofdstuk 19, dan lees je dat hij in Jeruzalem is. Dit is een schakelpunt. Als Jezus om zich heen die discipelen ziet, en die twijfelen, die zijn vooral bezig met zichzelf, dan is Jezus bezig met zijn gezicht vast te zetten naar Jeruzalem. Waarom? Dat hij opgenomen wordt, staat er. De hemelvaart, maar daar hoort natuurlijk wel alles bij. Terwijl Jezus om zich heen die volgelingen ziet die zo twijfelen, zet hij zijn gezicht vast naar Jeruzalem, naar de plaats waar hij gemarteld zal worden, gegeeseld zal worden, waar hij zal worden gekruisigd. En als het gaat over het volgen van de Heer Jezus, en als het gaat over je eigen twijfel en zorgen, dan moeten we vanmorgen weer eens hier beginnen. Dat je eens kijkt naar die Jezus. Als je zulke mensen om je heen hebt, en je weet dat dat het doel is, hoeveel reden heb je dan niet om te zeggen, ik ga toch niet? Of om toch maar een beetje schuin een andere weg te gaan? Ik blijf hier mooi in Galilea. Maar deze Jezus ziet het. En des te meer versterkt hij zijn gezicht naar Jeruzalem. En hij maakt duidelijk, ik wil, ik zal, ik ga die weg. Welke weg? Naar het kruis. Die weg wil Jezus gaan. En weet je wat we daarin vanmorgen proeven? Als twijfelende, struikelende volgelingen. Dat de Heer Jezus daarin ons duidelijk maakt. Dat hij tegen ons zegt. Ik onderga liever die ellende dan dat u, jij en ik, voor eeuwig ten onder zou moeten gaan. Ik ga naar Jeruzalem om daar mijn gezicht te laten bespugen, zodat jij niet verloren hoeft te gaan. Ik ga naar Jeruzalem om mijn rug te laten geeselen, zodat jij niet voor eeuwig hoeft te lijden. Ik ga naar Jeruzalem om mijn handen daar vast te laten nagelen aan het kruis, om jou te redden. Ik ga naar Jeruzalem om mijn voeten te laten doorboren, om te redden. Ik ga naar het kruis om daar naakt te hangen, zodat je nooit door God verlaten zou zijn. Ja, ik ga naar het kruis, ik zet mijn hoofd vast op Jeruzalem. Waarom? Zodat ieder die in hem gelooft nooit door God verlaten zal zijn. Broeders en zusters, ziet hoe lief hij u heeft. Hij heeft volgelingen die worstelen met zichzelf. Volgelingen die denken dat ze het weten en er toch naast zitten. Heeft hij lief. En zo wil hij de overste leidsman en voleinder van het geloof zijn. Als u zegt, ik vind het soms moeilijk om Jezus te volgen. Dan zegt de Heer Jezus, dat weet ik zag het om me heen. En weet je wat ik deed? Ik zette mijn gezicht naar Jeruzalem. Om te lijden. Want één gaat voorop. Hij, onze Heer Jezus Christus. En hij kijkt ons vanmorgen aan. En zegt, ik ga voorop. Maar volg jij mij. Te midden van zoveel stemmen. In je eigen hart. In je omgeving. Zegt hij vanmorgen, kijk maar naar mij. En volg mij dan. Ik weet niet wat uw reactie dan is. Of u dan graag wil volgen of niet. Ik weet niet hoe dat is bij jullie jongeren, maar toen ik deze preek voorbereidde, ging ik terug een heel aantal jaren geleden. Was ik net tot geloof gekomen en Toen hoorde ik dit lied. Ik kwam het niet in een bundel tegen, maar ik heb het nog eens een keer opgezocht. Het heeft de tekst: ben je bereid? Ben je bereid om je kruis te dragen? En om bereid mijn weg te gaan? Ben je bereid om je leven te geven? En om in mijn dienst te staan? En wil je zijn wie ik wil die je zijn zult? En wil je doen wat ik wil dat je doet? Wil je gaan waar ik wil dat je heen gaat? Ook al weet je niet waar naartoe. En al doet het pijn, leg je trots naast je neer. Laat mij je vormen naar mijn beeld meer en meer. En de angst om jezelf te verliezen, leg het in mijn handen neer. Ik was bereid om mijn leven te geven, om de weg van het kruis te gaan. Ik was bereid om jouw zonden te dragen en om in jouw plaats te staan. Ben je bereid om jezelf los te laten, ook al raak je alles kwijt, om in mij het leven te vinden en in mij jouw zekerheid? Ben je bereid om deze Jezus te volgen? Ik hoop dat je zegt: ja, van harte, heel graag. Maar misschien is er ook wel iets dat je lastig vindt. Want je zegt: dat wil ik dan wel, maar om me heen zie ik lauwheid en slapheid. En hoe moet ik daar nou mee omgaan? Nou, één gaat voorop, maar twee vallen op. Zullen we naar het tweede punt gaan? En die twee volgelingen van de Heer Jezus, Johannes en Jacobus, zij vallen op. Ze willen Jezus volgen en dan wel met vuur. Kijk maar wat er gebeurt. En de Heer Jezus die gaat naar Jeruzalem. Zijn gezicht staat vast. Maar dan gaat hij niet zoals veel Joden deden met een omweg. Om maar buiten Samaria om te gaan. Nee, hij gaat dwars door Samaria heen. En terwijl hij onderweg is, wordt er bode vooruitgestuurd. Regel bed, regel brood. Bed and breakfast, zouden wij zeggen. Ga het regelen. Maar als de Samaritanen daar horen in dat dorp dat de Heer Jezus zijn ogen gericht heeft op Jeruzalem, ontvangen ze hem niet. Nee, dan ben je niet welkom. En die twee discipelen, Johannes en Jacobus, die hebben wel een idee voor een reactie. Toen ze dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur uit de hemel moet neerdalen en hen verteren? Zoals ook Elia gedaan heeft. En je proeft daar een grote hartstocht. Een passie voor de Heer Jezus en voor het Koninkrijk van God. Zonen des donders had de Heer Jezus hen al een keer genoemd. Wat is dit? Omdat je ergens niet mag komen, wil je vuur uit de hemel laten neerkomen? Is dit nou naastenliefde? Past dit bij het volgen van Jezus? En misschien lijkt dit op het eerste gezicht heel ver bij ons vandaan te staan. Maar misschien als ik de achtergrond wat vertel, dat het dan wat dichterbij komt. Want het gaat hier natuurlijk over Samaritanen. En Joden en Samaritanen, die zijn niet zo blij met elkaar. Die passeren elkaar zonder elkaar aan te kijken. Rond de 8e eeuw voor Christus zijn in het 10-stammenrijk er heel veel mensen weggevoerd. Er bleven een paar mensen achter. En vanuit de landen daaromheen zijn er allemaal mensen daar naartoe gekomen. En dat werd een soort mengvolk. Met een menggodsdienst. Een beetje half-half. Ze hadden een halve Bijbel. De eerste 5 boeken van Mozes en dan ook wat dingen aangepast. Ze hebben een halve eredienst. Ze hebben wel een tempel, maar dan niet in Jeruzalem, maar dan de Gerizim. Ze hulden met de bezetter, met de Romeinen. En de Samaritanen verwachten ook een Messias, maar dan natuurlijk niet iemand die naar Jeruzalem reist. Voor Joden waren Samaritanen mensen van half-half. En rechtgeaarde Joden als Jacobus en Johannes, die houden daar niet van. Zij volgen Jezus. En nu die Samaritanen hun meester de deur wijzen, is de maat vol. Half-half. Nu u komt, is het toch tijd van radicaliteit. Om toch echte keuzes te maken. Het is voor of tegen en zij zijn tegen. Dus zullen we? Ze kunnen lastig omgaan met mensen die half-half zijn. En het was tenslotte toch ook Elia. Elia die soldaten van de koning van Samaria op zich af zag komen. En die toch ook vuur uit de hemel liet neerdalen. Nou nu Jezus, de Messias, de koning der koningen komt. Is er dan niet alle reden om vuur uit de hemel neer te laten dalen? Wie vanmorgen iets van die hartstocht kent, van het vuur van de geest, van de passie om te volgen, die zal toch wel iets herkennen, toch? Als je zelf geraakt bent door het machtige evangelie van Jezus, en je ziet dan om je heen mensen die half-half zijn, wat kun je daar boos om worden, toch? En wil de Heer Jezus dan niet radicaal gediend worden? Het is toch ja of nee, voor of tegen? En moeten wij als christenen dan niet wat radicaler zijn? Zijn we niet als Pnieuwkerk wat slap geworden? Vraagt onze tijd niet veel meer om een radicaal en krachtig getuigenis? Ja, als je er zelf vol van bent, en je hebt allemaal van die half-half gelovigen voor je gevoel om je heen, kun je er niet moe van worden? Ja, dan kom je op je werk en dan zit er ook iemand die zegt dat hij christen is, maar je merkt het nergens aan. Half-half. Irriteert u zich wel eens aan andere christenen? Vindt u ze ook wel eens zo lauw? Zo slap? Niet trouw? Te weinig kennis? Ik snap dat ergens wel, hoor. En Gods koninkrijk is inderdaad niet gediend met lauwheid. Daar kun je heel veel dingen vooruit de Bijbel halen. Het is inderdaad voor of tegen, ja of nee. Radicaliteit, het past er helemaal bij. Hartstocht voor de Heere. Ja, als je niet snapt waar dat over gaat, dan heb je het evangelie denk ik nog niet begrepen. Maar toch, met deze vurige discipelen is er wel wat aan de hand. Er is iets aan de hand met hen zelf. Want kijk eens wat Jezus doet. Hij keert zich om en bestraft hen. En dat woord voor bestraffen, dat is een heel sterk woord, want met datzelfde woord wordt die demon van die maanzieke jongen bestraft. Alsof ze zonen van de duivel zijn, zou je kunnen zeggen. Hij bestraft ze. Wat is dit? Waarom gebeurt dit? Wat zegt dit ons? Nou, deze discipelen zijn heel radicaal, maar ze zijn vooral veel te radicaal voor een ander. Ze laten hun eigen vurigheid en hun eigen volgen afhangen van wat anderen zeggen en hoe anderen daarmee omgaan. Ze zijn Jezus aan het volgen, maar ze laten zich te veel afleiden door wat ze in hun omgeving ziet. Hoe komt dat? Nou, dan ben ik weer terug bij het begin. Zou het ermee te maken kunnen hebben dat ze aan het begin hebben ervaren hoe ze zelf faalden? Dat het niet lukte die demon uit te drijven, dat ze Jezus' woorden niet begrepen. En dat ze druk waren met zichzelf en met anderen. Dat Johannes toen ook al tot de orde geroepen is. Zou er misschien iets in deze woorden zitten van, we willen het goed maken. Heer Jezus, we willen graag laten zien dat ik u echt wil volgen. Ik meen het ook echt, hoor, heren. Vurig. En dat je als je gefaald hebt, en dat je dan des te radicaler de Heer Jezus wil volgen, maar in plaats van dat je dan vooral bezig bent met hoe jij Jezus volgt, dat dan wat jij voelt je gaat plakken op een ander. En misschien hoorden Johannes en Jacobus wel bij die boden. Die boden die vooruit waren gestuurd en die te horen kregen, ja, geen plek hoor. En dan kunnen er dingen door elkaar heen gaan lopen. Ik denk dat dat ook herkenbaar is. Want ja, waarom raakt je iets en je plakt dat op Jezus? Er kunnen soms dingen zijn in de kerk en in het geloof wat jou heel erg raakt. En het gevaar is dan dat je dat plakt. Ja, zo zal Jezus dat dus ook vinden. Wat ik vind en wat ik voel, wat op mij overkomt, dat dat zomaar op Jezus geplakt wordt. Dat moet je uit elkaar houden. Wie bezig is in Gods koninkrijk moet haar fijn uit elkaar houden. Wat komt nou door Jezus? En wat heeft te maken met mijzelf? Vindt u het geen wonder dat Jezus nog wil dat deze mannen hem volgen? En dat Jezus wil dat deze zonen van de donder, dat hij die gaat omvormen tot, zoals wij hem kennen, de apostel van de liefde. Ja, dat gaat gebeuren als je Jezus volgt. De Heer Jezus zet zijn gezicht zo vast, dat zelfs als zijn discipelen dat doen, dan bestraft hij hen, maar hij laat ze zich niet weerhouden. Jezus, hij heeft een missie, zo lazen we. om mensen te behouden, te redden. Joden, maar ook Samaritanen. En Lucas laat het al zien, hè? Hij beschrijft als enige de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij is het die schrijft over die 10 mannen die genezen worden en eentje komt terug. En dat is een Samaritaan. Deze Jezus zet zijn blik naar Jeruzalem. Waarom? Omdat het vuur van de hemel moet komen op hem. Laat het maar op mij komen. Zodat ik ook die Samaritanen kan redden. En zodat ik ook jou als vurige volgeling kan redden. Deze Jezus neemt het vuur van het gericht op zich. Hoe moet je Jezus dan volgen? Wij zagen, 1 gaat voorop. 2 vallen op. Ze zijn vurig, maar er gaat iets mis. Ze letten niet genoeg op zichzelf. En 3. 3 letten op. Want ja, vanuit het voorgaande kun je concluderen, nou, daar zijn ze heel vurig. Moeten wij dan maar minder vurig zijn en maar vooral een beetje afwachten? Nee. Want er komen nu 3 mensen tegen die Jezus wel willen volgen. Maar Jezus maakt het dan ontzettend radicaal. Hij maakt duidelijk aan ons, Jezus volgen, dat doe je helemaal. Dat doe je als eerste. En dat doe je alleen. Helemaal. Eerst alleen. Eerst helemaal. Die man die komt met enthousiasme naar de Heer Jezus toe. Heere, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Mooi, hè? Je zou maar zo'n belijdeniscategezant zijn. Of zo'n jongere de vereniging hebben. Ik wil u volgen. Het enthousiasme spat er vanaf. Ja, graag. Het is toch heerlijk als je zulke mensen in de kerk hebt. Met vreugde u dienen. Maar dan Jezus. Vossen hebben holen. Vogels in de lucht nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Waarom zegt hij dat nou? Waarom noemt de Heer Jezus dat nou? Nou, hij wil daarin duidelijk maken, als je mij volgt, dan kun je heel enthousiast beginnen. En je kunt je aanmelden. En zeg, ik wil overal naartoe. Als u stuurt, ga ik. Maar het betekent zoveel dat het alles kan kosten. Volg je mij ook als je alles kwijt bent? Volg je mij echt helemaal? Ook als het enthousiasme weg is. Vossen hebben holen, vogels in de lucht nesten. Maar ik, zegt Jezus, ik ben net nog in Samaria, kreeg ik geen plaats. In dat dorp was geen plek voor mij. Dat is de weg van mij volgen. Mooi hoor, als je geraakt bent door het evangelie. En als je vanmorgen zegt, ik wil volgen. Prachtig. Maar volg je hem ook als het je wat gaat kosten? Volg je hem ook als het eerste gevoel van enthousiasme weg is? Volgen wij Jezus helemaal? En volgen wij Jezus eerst? Want die volgende, dat is een man die wordt door Jezus geroepen. Volg mij! Klinkt als een bevel. Geen uitstel. Volg Jezus nu. En die man die heeft 1 voorwaarde. En wat voor voorwaarden? Sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. En als er 1 ding is wat toch voorrang mag hebben, dan is het toch dat. Je vader begraven. 5e gebod, eer je vader en je moeder. Je vader is misschien net overleden. Staat te overlijden. Dat is toch de eerbewijzen aan, zeker in die context. In die cultuur. Dus een week van rouw, een jaar waarin je dat ook nog liet merken. Dit hoort er toch bij. Maar Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Maar u verkondigt het koninkrijk van God. Wat is dit? Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Toch een weerbarstig antwoord. Mag je niet eens naar een begrafenis als je Jezus volgt? Mag je niet eens naar je vader toe? Nou, het valt me op wat Jezus hier zegt. Hij zegt, ga heen. Hij zegt dus niet per se, blijf. Hij zegt, ga, maar wat moet je dan doen? Verkondig het koninkrijk van God. Wat bedoelt Jezus hier? Nou, Jezus vestigt het koninkrijk van God. En de dood, dat is een grens voor ons als mensen. Daar kunnen wij niet zoveel in. Heel veel dingen als gevolg van de zondeval, daar kunnen we nog wat mee. Kunnen we minder maken, kunnen we ons tegen voor inzetten. Maar de dood is een grens. En wil Jezus niet hier heel erg duidelijk maken? Verkondig het koninkrijk, dat daar waar jij nu geconfronteerd wordt, beste man, met de dood van je vader. Dat je mij allereerst moet volgen, allereerst als volgeling daar zijn. En besef dan ook als je daar staat, bij een stervende of bij een graf, dat het koninkrijk van God, dat je dat moet verkondigen, dat gaat nog voor. De dood heeft niet het laatste woord. Het koninkrijk van God, mij volgen betekent dat ook op een begrafenis, ook daar waar wij tegen onze grenzen aanlopen, dat dat voorop gaat. Jezus volgen, helemaal, als eerste, dat gaat voorop, vanuit dat perspectief, gaan en elke dag het koninkrijk van God verkondigen, maar dan ook alleen. Heren, zegt de volgende, ik zal u volgen, maar sta mij toe dat ik eerst afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Dat is toch mooi? Ik wil u echt volgen, heren. We horen bij die inner circle van discipelen. Dat wil ik echt. Maar ik wil alleen nog afscheid nemen. Dat is toch eigenlijk ook een kans, toch? Dat hij tegen zijn familie kan gaan zeggen, beste familie, ik ga de Heer Jezus volgen. Wat een getuigenis, dat gun je die mensen toch ook? Dat ze daarmee misschien ook nieuwsgierig worden en ook Jezus gaan volgen, toch? Maar Jezus is radicaal. En als zijn antwoord blijkt dat hij iets meer proeft dan alleen maar kort afscheid nemen. Want hij zegt, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Hij zegt, ja, als je een landbouwer hebt en die ploeg die kant op, maar hij kijkt achterom, dan gaat dat scheef natuurlijk. Dat gaat niet goed. Maar zo is dat in het koninkrijk van God ook. Als je vooruit kijkt, vooruit gaat, dan moet je ook vooruit kijken. Dan moet je je niet meer laten bepalen door het verleden. En je proeft daarin dat de Heer Jezus deze man kent en dat het meer is dan alleen maar gedag zeggen. Dat het gevaar bestaat dat hij te veel blijft hangen aan het verleden. Zoals de vrouw van Lot. Achteruit kijken. Nee, zegt Jezus. Mij volgen, dat betekent de ogen vooruit. En je niet laten bepalen door het verleden. Door dat wat je vasthoudt. Nee, kijk vooruit naar wat komt. Jezus volgen, als je oplet, dan betekent dat dus helemaal. Eerst, alleen, niet God en een ander. Het thema voor de preek is, ik zet mijn treden in uw spoor. Eén gaat voorop, twee vallen op, drie letten op. Tot slot. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt, ik zing straks wel van harte, ik zet mijn treden in uw spoor. Ik wil de Heer Jezus volgen. Maar dan kijk ik om me heen. Mijn familie, onder mijn vrienden. Ik kijk in het boekje van de kerk. En ik zie er zoveel die nog niet volgen. En wat moet je dan? En wat moet je als het leven soms moeilijk is? Broeders en zusters, laten we dan bidden om het vuur van de Geest. Want dan kan het gebeuren dat mensen die nu afwijzend tegenover het evangelie staan, dat die gaan veranderen. Vindt u het niet bijzonder dat er in vers 56 heel nuchter staat en ze gingen naar een ander dorp. Ja, ze worden daar geweigerd. Jezus, nee, we weigeren. Ze gaan naar een ander dorp. Geen vuur uit de hemel. En als je dan verder leest, Lucas, en dan kom je ook in Handelingen. En dan lees je in Handelingen hoe de Geest van God die discipelen aanvuurt. Hoe zonen van de donder, apostelen van de liefde worden. En als je dan leest in hoofdstuk 8, dan lees je dat het evangelie naar Samaria gaat. En dat er heel nadrukkelijk door Lucas wordt opgeschreven dat het evangelie verkondigd wordt in veel dorpen van de Samaritanen. En misschien ook wel in dat dorp. En dan vindt het gehoor. Laten wij ons niet te veel afleiden door de mensen om ons heen. Maar laten wij kijken naar Jezus. Ja, zie slechts op Hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem. Ik zet mijn treden in uw spoor. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wat een wonder dat u, Heer Jezus Christus, uw hoofd vastzette, uw aangezicht richtte op Jeruzalem, om vastberaden die weg te gaan, ondanks de slapheid en de eigen gereidheid van die volgelingen om u heen. Ondanks dat wat u te wachten stond, nu hebt de weg volbracht. Zo, Heere, bent u nog steeds standvastig, biddend voor ons. Zendt u uw geest, maakt u plaats gereed. Wij danken u dat u zich zo openbaart in uw woord, dat u zo bent voor mensen zoals wij. Heere, wij danken u dat u voorop wil gaan. Heere, en u weet ook dat het voor ons het volgen lastig is. Want wij hebben net zo'n hart als Jacobus en Johannes. Wij falen ook. Het volgen van ons is niet volmaakt. Maar dank u wel voor uw voorgaan. En voor uw onderwijs. En wilt u ons ervoor bewaren, Heere, dat ons volgen bepaald wordt door wat anderen doen. Dat ons volgen afgeleid wordt. Dat we wel radicaal zijn voor een ander, maar eigenlijk niet goed naar binnen kijken. Heer onze God, wilt u ons ervoor bewaren dat dingen in uw kerk en koninkrijk ons raken en dat we het niet eerlijk kunnen scheiden van wat u aangaat en wat nou met mij persoonlijk te maken heeft. Heer, zegent u ons daarin. Stuurt u ons. Leidt u ons als gemeente, als raad, mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, kinderen. Heer onze God, wilt u ons helpen om u te volgen, om die radicaliteit die ons voorhoudt toe te passen in ons leven, om u helemaal te volgen. Heer, zou u ons willen wijzen op die hoekjes die we bij u vandaan houden. Zou u bij ons willen zijn als misschien een eerste enthousiasme weg is en het dan lastig wordt om u te volgen omdat onze omgeving zo anders is. Heer, bij u vinden we eeuwig leven. Bij u vinden we wat we nergens vinden. Zegen ons ook als we het koninkrijk mogen verkondigen. Geef het dat ons leven stempelt, alles wat we doen. Heer, wees ons nabij. Als de wereld zo aan ons trekt. En als we zo makkelijk vooruit ploegen met de blik naar achteren. Heer, help ons om ons daarvan te bekeren. Om onze ogen op u te slaan. Op u. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Machtige Heere, vergeeft u onze zonden. Vergeeft u dat we niet goed deden. Heere, wij danken u dat uw woord vertelt dat ene dorp, dat werd dus voorbij gegaan. Maar er vervolgens veel later, door uw geest geleid, vele dorpen onder de Samaritanen, misschien ook wel dat dorp, bereikt is met het evangelie en dat het zijn kracht heeft gedaan. Heere, wij zitten hier als mensen die om ons heen kunnen kijken. En die weten van familieleden, vrienden, bekenden, medegemeenteleden, die u niet volgen. Die voor zichzelf leven. Die niet zien wat u hebt gedaan en ook niet erachteraan willen. En Heere, dat raakt ons. En wij staan soms machteloos. Maar wij bidden nu, Heere, niet om het vuur uit de hemel om ze te verteren. Wij bidden nu om het vuur van de geest. Laat die geest ons vullen. En geef ons dan wijsheid om te getuigen van de hoop die in ons is. Zegen ons. Geef dat we voorbeelden mogen zijn voor anderen. Geef dat we mogen wijzen op de Heer Jezus. En verblijd ons zo. Met uw werk. Ook in het leven van mensen die nu een andere kant op gaan. Heere machtige God. Schenk zo uw geest. Zodat in ons leven u de eer krijgt. En dat het zo mag zijn dat mensen om ons heen uw werk in ons zien en daarom ook u verheerlijken. Heer onze God, help ons ook te volgen als er vragen zijn. Als er zorgen zijn en moeite waar we mee moeten dealen. Ontferm u over ons. Draagt u ons. En geef dat we als pelgrims met elkaar op mogen trekken. Op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Heere, wat zal het heerlijk zijn. Een toekomst vol van hoop. Zonder lijden, zonder zonde, maar eeuwig u groot maken. Wij prijzen uw naam, dat bij u vast ligt. En geef dat wij daar allen in mogen delen. Om Jezus wil. Amen. Als pelgrims mogen we onderweg. En daarom leek het me mooi om als slotzang een pelgrimslied te zingen. Psalm 121. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht als hoogste bijstand wacht. Psalm 121, het eerste en het vierde vers. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.